De Museoloog is een podcast met mensen die musea in beweging brengen. Mensen die nadenken over de razendsnelle veranderingen in deze tijd en die bereid zijn nieuwe wegen te zoeken. Want als musea niet zijn aangesloten op de vragen van nu, dan verliezen ze hun betekenis, hun urgentie. De relevantie van gisteren is immers niet meer die van vandaag, laat staan die van morgen. Mijn naam is Arnoud Odding en in de komende maanden spreek ik met denkers en doeners, met curatoren en onderzoekers over wat ze doen, wat ze belangrijk vinden en waarom. Druk vooral op de abonneerknop om geen aflevering te missen. Vandaag spreek ik met Robert Roos, directeur van Kunsthal Kade in Amersfoort. Robert Roos is opgeleid tot journalist aan de School voor Journalistiek in Utrecht. We hebben het net nog even gecontroleerd of ik het wel goed omschreven had. En in de jaren 90 schreef hij veel kunstkritieken voor dagbladen of bladen zoals Trouw, Argis, Utrechts Nieuwsblad, Metropolis M, etc. In het eerste decennium van deze eeuw gaat hij iets heel anders doen wanneer hij in 2008 directeur wordt van Kunsthal Kade. In 2009 opent de nieuwe kunsthal en daar heeft hij prachtige tentoonstellingen gemaakt. Een heel grote serie met prachtige tentoonstellingen, zoals recent nog This is America, Art USA Today. Of twee tentoonstellingen rond Natasha Kensmil en Sadiq Qaish Afraji. En dit voorjaar nog de prachtige tentoonstelling met de indrukwekkende schuimsculpturen, als ik ze zo oneerbiedig mag noemen, van Volker de Jong. Hallo Robert.
Hallo.
Hallo.
Leuk om mee te doen.
Ja, leuk om je in deze podcast te hebben.
Ja.
Wat is er zo aantrekkelijk aan Kunsthal Kade dat je er nu al 15 jaar werkt?
Jeetje, dat is een metavraag.
Ja, gelijk beginnen.
Ik heb het hele instituut zelf kunnen opzetten.
Heb je het ook zelf bedacht?
Nou, niet helemaal zelf bedacht. Er was de Zonnehof in Amersfoort is een van de oudste kunsthallen in Nederland. Dat weten heel weinig mensen. Maar dat paviljoentje van Rietveld elders in de stad heeft vanaf de jaren 50 tot ongeveer 2007 gefunctioneerd als tentoonstellingsplek. Alleen, ja, zoals vaker bij een Rietveld, het lekt, tocht, het is niet te beveiligen. Dus toen was eigenlijk de gemeente op zoek naar een nieuwe ruimte. En toen werd er een nieuw gebouw gebouwd voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. En ze hebben die prijs dat gebouw binnen kunnen halen door te beloven dat in het gebouw een expositieruimte zou komen. En dat was eerst enigszins low-key, maar gaandeweg de bouw werden ze ambitieuzer en werd het een geklimatiseerde ruimte. Maar toen hadden ze wel de hardware, maar nog eigenlijk niet de software. Ze wisten eigenlijk nog niet precies wat ze nou op die plek. Ze hadden een vaag idee van wat daar voor ogen stond. Gerard de Klein, de toenmalige directeur van Amersfoort in C, heeft dat toen geïnitieerd. Maar ze zochten eigenlijk naar een wat meer gefocuste programma voor die ruimte. En toen ben ik gevraagd in 2007 om een visie te schrijven op wat er in die ruimte zou kunnen gebeuren. En in die visie heb ik neergelegd van, ga geen verzamelend instituut, want dat was toen zelfs nog niet eens duidelijk. Geen verzamelend instituut, want er zijn er al een heleboel van in Nederland. Maar ook als je gaat verzamelen, moet je een aankoopbudget hebben, heb je opslag nodig, is onderhoud. Dat is eigenlijk heel veel geld.
En dat heb jij allemaal bedacht toen al?
Dat heb ik allemaal opgeschreven. Ja. En gezegd van, volgens mij moet je dat niet gaan doen. Je moet er een kunsthal van maken. Een kunsthal is veel bewegelijker, maar dan niet. Maar dan een kunsthal eigenlijk op de leest van de Duitse kunsthallen. De autonome tentoonstellingsruimte die wel heel veel eigen tijdse focus heeft. En dus ook een soort vrije vogel. En als je geen verzameling hebt, heb je ook geen inhoudelijke lijn waar je alles aan hoeft te relateren. Want als je die wel hebt, is het ook logisch dat je tentoonstellingen aanhaken op dat wat je verzamelt. Dan heb je eigenlijk al een hele specifieke agenda. En als kunsthal...
Jij was een vrije vogel en je dacht van, ik wil ook gelijk zorgen dat zo'n kunsthal echt een hele vrije positie kan
Precies.
innemen.
Precies, ja. En ieder onderwerp kan. En eigenlijk, dat heb ik ook geschreven, ieder onderwerp kan. Alleen zorg dat je binnen ieder onderwerp de topkwaliteit zoekt. En dat klinkt als heel simpel. Maar je kunt bij wijze van spreken een tentoonstelling maken over lucifersdoosjes, als je maar de topcollectie lucifersdoosjes verzamelaar laat zien. Dus dat, en daar kun je achter komen door research en door je eigen fingerspitsgevoel. Dus je...
Maar als je het nou vergelijkt, met bijvoorbeeld de Kunsthal Rotterdam, hoe zou je deze twee instituten verschillend positioneren?
Nou, het is sowieso een beetje lastig om over collega's te praten,
vind ik. Ja, maar
laat ik het zo zeggen. In het begin werd er vaak een tentoonstelling ingekocht. Door, en dat konden alle onderwerpen. Het kon ook James Bond zijn, het kon Feyenoord zijn. Dus er werd, dat was heel erg breed. Wij hebben eigenlijk vanaf dag 1 alle tentoonstellingen geworteld in de hedendaagse kunst. En wel uitstappen ook gemaakt naar oude kunst, maar geworteld in de hedendaagse kunst. En we hebben alle tentoonstellingen zelf geproduceerd.
Alle tentoonstellingen
van nul af aan, van idee tot uitvoering.
Hoeveel tentoonstellingen maken jullie per jaar?
3 per jaar.
3 per jaar. En dat klinkt als echt wel een enorme klus om dat voor elkaar te krijgen. Ja. En ik kan me niet voorstellen dat jullie zo'n enorm groot team hebben.
We zijn in totaal met 12 mensen, inclusief beheerders, office, PR, shop, vrijwilligers, coördinator, alles.
Opgeleid aan de School voor de Journalistiek hier in Utrecht.
Een echte rood bolwerk.
Rood bolwerk, ja. En dan ga je al die prachtige stukken ga je schrijven. En dan krijg je in 2007 krijg je de kans om een visie op een kunsthal te schrijven. Schrijf je nog veel of niet?
Ik schrijf ze nu en dan nog. Ik heb heel soms voor de NRC nog wel eens wat. Maar niet extreem veel meer. Maar ik was op dat moment hoofdredacteur van Kunstbeeld.
Ja.
Dat heb ik ook 8 jaar gedaan, van 2000 tot 2008. Van 2008 ben ik hier pas echt begonnen. En ik zie eigenlijk wel een overeenkomst tussen het leiden van een kunsthal en het leiden van een kunsttijdschrift. Alleen is de fysieke uitingsvorm anders. Je bent in beide gevallen bezig met het scannen van de kunstwereld. Op zoek naar de onderwerpen en de thema's en de invalshoeken die iets toevoegen aan het verhaal dat we kennen van de beeldende kunst. En in een tijdschrift is dat een interview of een essay of een kort stukje of een nieuwsbericht. In een kunsthal is dat een groepstentoonstelling of een solotentoonstelling of een meer essayistische tentoonstelling, want zo kun je ze ook zien.
Door het jaar heen kun je heel veel meer stukken kun je schrijven
zeker.
Dan dat je tentoonstellingen
kunt
maken.
Ja, natuurlijk. Het is een andere dynamiek.
Andere dynamiek is dat. En die dynamiek die past jou ook heel sterk?
Ja, omdat ik eigenlijk altijd met 4, 5 projecten tegelijk bezig ben. Want ik ben nu bezig met de tentoonstelling die over een maand open gaat. Maar ook met de tentoonstelling die in oktober of in september open gaat. En bezig met de tentoonstelling die in januari bezig gaat. En bezig met de tentoonstelling die in 2025 open gaat. Dus ik ben met 4 tentoonstellingen parallel bezig.
Zit er dan een soort van overeenkomst in die tentoonstellingen of juist helemaal niet? Oftewel, kun je je hoofd wel... Ik kan me zo voorstellen dat daar een enorme flexibiliteit in je hoofd moet zijn om met zoveel verschillende projecten toch best wel diepgaand bezig te zijn.
Ja, eigenlijk wel.
Heb je dat geleerd in de journalistiek?
Compartimenteren, ja. Dus dat heb ik wel geleerd, ja. Want ik schreef ook in mijn echte freelance tijd schreef ik voor de high-end kunstbladen in België en Nederland, maar ook voor Club Veronica Magazine, voor 16-jarige Veronica lezers die eigenlijk helemaal niet op kunst zaten te wachten. Dus ik heb altijd dat contrast opgezocht. Vond ik altijd heel interessant om voor hele verschillende uiteenlopende doelgroepen, dus ook met hele andere onderwerpen. Dus ik schreef in mijn freelance tijd schreef ik ook over Piero della Francesca. Dat is een renaissance kunstenaar. Maar ik schreef ook over de kunstenaar die op dat moment debuteerde in de Amsterdamse Galerie. Ja. Dus ik ben een eclecticus.
Ja. Nee, ik kan me zo voorstellen dat... Dat schrijven. Voor mij is schrijven is afstand nemen. Voor mij is schrijven is toch op een bepaalde manier is studeren. En als je dan vervolgens in een museum, in een kunsthal werkt, ja, dan ben je zodanig bezig met de waan van alle dag. Er moeten tentoonstellingen komen. Er moeten allerlei praktische zaken moeten er worden gerealiseerd. Dat je eigenlijk onvoldoende tijd hebt om ook nog te schrijven.
Nou, ik schrijf minder. Veel minder. Want ik schrijf wel eens voor de NRC. Heb ik een aantal artikelen geschreven. Onder andere naar aanleiding van mijn Amerika-reis. Maar ik ben wel eigenlijk volledig gefocust op het maken van tentoonstellingen. Dat is wel de core business waar ik in zit. Ja. Ik vind het altijd ook fijn om van onderwerp te switchen. Dus dat ik parallel de ene dag met één onderwerp en de andere dag met een ander onderwerp. Alleen soms loopt het inderdaad door elkaar. Of moet ik op één dag met 3 verschillende tentoonstellingen bezighouden? Ja, dat blijkt te lukken.
Nou, dat kun je wel zeggen, ja. Met enorm veel succes. Hey, jullie hebben geen eigen collectie als kunsthal. En dan lees ik op jullie website dat jullie je daardoor niet gebonden voelen aan een inhoudelijke agenda. Dan beginnen er gelijk allerlei vragen natuurlijk in mijn hoofd op te komen. Geen inhoudelijke agenda. Maar, en dan gaan jullie door, dat jullie deze vrijheid benutten om de hedendaagse kunst in haar volle beeldende rijkdom te laten zien. Kijken en denken op één lijn. Met soms het kijken als enige leidraad waarbij dat alles gezien wordt wat waar is. Want door de kijker zo gezien, los van de intenties van de makers. Wat bedoel je met de opmerking dat alles dat gezien wordt waar is? Kan het ook onwaar zijn?
Nee, het kan niet onwaar zijn. En het is een term die ik bedacht heb toen wij een tentoonstelling hadden van David Altmet en Friedrich Kuhnert. Twee Amerikaanse, of eigenlijk Kuhnert is een Duitse kunstenaar die in L.A. woont. En Altmet is volgens mij een Canadees die in New York woont. En we hebben in die tentoonstelling bijna geen teksten gehad. Geen enkele uitleg, waar kijk ik naar, wat bedoelt de kunstenaar. Dus daar stond het zinnetje, alles wat u denkt is waar. Omdat het gaat heel sterk ging over de persoonlijke reflectie van de kijker ten opzichte van het werk dat hij zag. Het werk had zoveel beeldende aanknopingspunten en associatievermogen dat je... het was niet zinvol om heel erg te gaan duiden. En dat doen eigenlijk nu ook een beetje bij Volker de Jong. We kunnen bij ieder beeld uitleggen wie de figuur is enzovoorts. Maar het is veel interessanter als de kijker gewoon daardoor heen gaat, ervaart, zijn eigen gedachten vormt. En op het moment, en dat is denk ik waar het over gaat. Als jij als kijker voor een beeld staat van Altmet of van de Jong. En jij denkt, ik vind dit en dit. Wie ben ik om te zeggen dat dat niet waar is?
Maar vergt dat niet ongelooflijk veel voorkennis van de kijker?
Nee, het vergt primair ervaringsvermogen.
Ja, maar dat we is, zitten over niet het meer... algemeen betekent dat ook dat je toch wel meer kunst bekeken moet hebben. Als je als een willekeurige vreemdeling die nog nooit hedendaagse kunst heeft gezien, hier de tentoonstelling binnenkomt, dan zie je een paar hele rare beelden van Volker de Jong. Zie je hele rare beelden. En dan denk je, rare beelden. Nou, zal wel niet voor mij zijn. Ik ga weer weg.
De reden waarom dat laatste betwijfel ik. Want het gaat erom, wat is jouw directe primaire ervaringsniveau met dat beeld? Want we leven niet meer in de renaissance of de tijd van de kerk kunst waarin een iconografie was, waar een verhaal overgebracht moest worden door de kunstenaar, wat voor een deel ook een lesje was, een moralistisch lesje was, wat de kijker moest begrijpen en door verheven zou moeten worden. We leven nu wel in een andere periode. Dus wat Volker doet is persoonlijk reageren op de samenleving, dat doet hij al 25 jaar, de condition humaine.
Ja.
Dus als jij met jouw referentiekader, jouw herinneringen, jouw associaties, jouw obsessies, jouw trauma's misschien bij Volker binnenkomt, dan worden die aangesproken.
Maar en wat niet, is dat, de condition humaine?
Ja, de menselijke conditie. Ja, dat is hoe wij met elkaar omgaan, hoe de wereld in elkaar zit, welke dreigingen er zijn, hoe sta je tegenover de dood, hoe sta je geweld als een. Dat is de menselijke conditie, is dat zoals het leven zich aandient in alle mogelijke, zowel privé als maatschappelijk, als in de politiek.
Ik vind het prachtig klinken, hè? Maar ik moet toch tegelijkertijd ook... Er zit in mijn hoofd ook een beetje een zekere aarzeling zit er. Want ik moet ook wel een beetje denken aan datgene wat ik Rudy Fuchs een aantal keren heb horen zeggen of van hem heb gelezen. Ze vinden, ja, weet je, kunst en tentoonstellingen moet je helemaal niet gaan uitleggen. Mensen moeten gewoon beter kijken en dan komt het allemaal goed. En ik vond dat onterecht, want het zit niet alleen in het kijken. Het zit ook in de geletterdheid, de visuele geletterdheid die je...
Voor een deel, en dat zal bij sommigen... Het is niet zo dat wij nooit teksten hebben. Er zijn tentoonstellingen waarin je die primaire kijkervaring centraal kan zetten. En dat vind ik bij Volker de Jong, dat vind ik bij Altmet. Maar er zijn ook tentoonstellingen waar we wel degelijk uitleg geven of in ieder geval context aanreiken. Zodat je wel... mocht je dieper willen graven, dat je dan ook dieper kan graven. Maar bijvoorbeeld Stanley Brown is fameus dat hij geen afbeelding van zichzelf, geen tekst, lege pagina's. Dit is wat het is en doe er maar mee wat je zelf wil. En dat is dus ook autonomie bij de kijker leggen en niet vanuit het dictaat van een beeldend programma opdringen.
Dat is wat je noemt de vrijheid benutten om de hedendaagse kunst in haar volle beeldende rijkdom te laten zien.
En ik denk wel, en dat is natuurlijk iets wat wij, dat is ook een vorm van reflectie, als je al een agenda zou willen formuleren voor Kade, nadat nu we bijna 15 jaar bezig zijn, dus iets van 50 projecten hebben gedaan, dan denk ik dat wij het beeldende aspect voorop zetten en niet het tekstaspect. Wat curieus klinkt voor iemand die criticus is geweest.
Ja, een journalist nog wel.
Dus ik, in feite, de visuele verschijning, het heet beeldende kunst. En niet theoretische kunst. En ik vind dus ook, en dat vind ik
is
zelf...
Is de kunst te theoretisch geweest in de afgelopen
decennia? Ze hebben het wel eens over verschillende... Omwelten, om het maar even op een mooi lelijk Duits woord te zetten. De Anglo-Saxische kunst of de Franse kunst. Ik denk dat de Nederlandse kunst wel... misschien is dat dus een beetje psychologiseren en speculeren. Maar dat dat de Calvinistische, christelijke, protestantse achtergrond is. Waarin ik heb voor trouw gewerkt.
Het woord staat centraal.
Precies. Ik heb voor trouw gewerkt. Het woord staat centraal. En niet het beeld. In de Rooms-Katholieke kerk... Of in de Romeinse landen staat het beeld centraal en volgt de tekst eigenlijk uit het beeld. Dus is het beeld de primaire communicant. En bij ons is, ik noem dat ook wel eens spreken het trauma van de jaren 70. Nederland kreeg in de jaren 70 zo'n enorme boost op beeldende kunstgebied met de conceptuele kunst en het minimalisme dat in Nederland zo... En daarmee hadden we een positie, daarmee via het stedelijk, via Art & Project, via de ateliers, was dat een heel sterke component in Nederland. En dat heeft enorm identificerend ook voor de Nederlandse kunstwereld gewerkt. En ik heb het idee dat het soms mensen het moeilijk vinden om dat pad te verlaten. Ik heb ooit, parallel daaraan, ik heb ooit een voor Kunstbeeld een hele bijlage over Deense kunst gemaakt. En daar was Cobra enorm conditionerend. En hedendaags kunstenaars, en dit was 2007 geloof ik, uit mijn hoofd, 2004. Die zeiden, mannen met baarden dicteerden nog steeds de Kopenhagense kunstwereld. Die waren eigenlijk nog steeds Cobra herkauwen. En... Dat gevoel heb ik in Nederland ook wel eens. We zijn continu de jaren 70 maar omhoog aan het houden. Als kijk, dit was onze glorieperiode. En er is zoveel meer. Het is wel een veranderd hoor.
Dat conceptuele, wat intellectuelere kunst. Die heeft ons lange tijd... Maar is dat niet ook een beetje hetgene waarvan we zeggen van ja... Weet je, dat begon al met de stijl.
De
traditie in de jaren 10, 20. Ja. Dat was natuurlijk ook een hele intellectuele realistische stroming, zou je
zeker
bijna kunnen zeggen.
Ja.
He, met die tijdschriften van de stijl die ze ook hadden.
We hebben een traditie erin. Ja, we hebben een traditie erin. En ik wil natuurlijk ook niet zeggen dat het oninteressant is. Want dat is natuurlijk absurd om te zeggen. Het is zeker interessant. Alleen in Nederland, en zeker op het moment dat ik in 2007 die visie schreef. Als je door je oogharen keek, waren een heleboel instituten die grosso modo hetzelfde. De een wat meer met geluid, de ander wat meer met... Dus het veld van de beeldende kunst was eigenlijk heel monotoon, zou je bijna kunnen zeggen.
Ja.
En wat ik wilde doen, is een instituut toevoegen waarin het beeld weer centraal. En dat is iets wat ik nu achteraf zo formuleer. Op dat moment weet ik niet of ik dat op die manier zo had gezien, zo scherp. Maar ik denk dat dat is... Ik vind het belangrijk om ook het beeldende... Dus ik laat ook gewoon figuratief schilderijen zien. Nou, dat was in die periode echt bijna not done.
Ja.
Want de hoogmis is het conceptuele.
Ja. In juni, wanneer deze podcast uitgezonden gaat worden, in juni, dan begint de tentoonstelling Wonderbaarlijke Wezens.
Ja.
En,
over eclectisch gesproken.
Ja,
die tentoonstelling is eclectisch to the max.
Daar kan ik me iets bij voorstellen. Vertel eens, wat...
Oh ja, wat
gaan we zien?
Daar hebben we even een paar minuten voor nodig, want er zijn zoveel componenten. De aanleiding is 75 jaar Dierenpark Amersfoort. Dat is eigenlijk de aanleiding. En wat is de essentie van een dierenpark? In mijn ogen, maar ook... Dat is de nieuwsgierigheid naar het exotische. Daardoor ontstonden in de 17e eeuw al menagerieën. En menagerieën ontwikkelden zich tot de dierentuin zoals we die nu kennen. We kunnen hier in Amersfoort naar een giraf kijken, naar een neushoorn, naar een olifant. En dat blijft een soort aantrekkingskracht. Omdat we zelf, we kunnen makkelijk naar Afrika, maar niet iedereen doet dat. Of naar Azië. Dus je zoekt het wel dichtbij dat exotische dier zien. En dat is een fascinatie die al eeuwen geldt. Dus je hebt in Aristoteles, of eigenlijk mensen in de omgeving van Aristoteles, want het was niet Aristoteles zelf, heeft het boek On Marvelous Things Heard geschreven.
Sorry, nog één keer?
On Marvelous Things Heard. Dus de wonderlijke dingen waar ik van gehoord heb. En dat is een tekst die gaat letterlijk over, in de woestijn weet ik dat er een beest is met twee bulten. Want dat was een paar honderd voor Christus.
Wist je niet.
Nee, dus dat ging een beetje op van horen zeggen. In de 14e, 15e, 16e eeuw krijg je kunstenaars die met die historische schilderijen bezig zijn. Het paradijs, de Ark van Noach, dat soort type schilderijen. En daar horen die exotische beesten in. Maar ze hadden ze nog nooit gezien. Dus ze gingen een giraf verzinnen en een cheetah en een olifant. En later krijg je dan in de 17e eeuw dat die beesten zelf naar Europa komen. Prachtig tentoonstelling recent in Rijksmuseum over Clara de neushoorn. Maar zelfs Dürer, de neushoorn van Dürer, heeft Dürer nooit met eigen oog gezien. Maar gebaseerd op een verhaal over een beest dat ze in Portugal kende. Dus het van horen zeggen begon zich in de...
Dat is ook een beeldende traditie, hè? Want volgens mij Dürer, als ik het goed gezien heb op die tentoonstelling van Clara, die baseerde zich weer op een prent die weer ergens anders vandaan had.
Ja, dus zo bouwen ze op elkaar voort, maar ze zitten, het is een soort Chinese whisper, ze maken er allemaal iets anders van. Dus die nieuwsgierigheid naar die beesten, en ze gingen inderdaad elkaar kopiëren. Dus we krijgen in de tentoonstelling, hebben we twee tekenaars en een beeldhouwer gevraagd om bij de teksten van Aristoteles, waar ik pseudo-Aristoteles wat genoemd wordt, tekeningen te maken. Niet per se als illustratie, maar als een soort inspiratie. Maar we gaan bijvoorbeeld ook drie kunstenaars een diorama laten maken. En een diorama is hetzelfde in die natuurhistorische musea, van die fake habitat geschilderd met papiermaché, rotsen.
De natuurhistorische musea zijn er net mee opgehouden en dan gaat een kunsthal die gaat de diorama's weer in ere herstellen.
Ja, maar wel vanuit kunstenaarsperspectief. Ja. Dus vanuit een heel eigenzinnig perspectief. We hebben ook een sectie die gaat over het hoe is de verhouding tussen mens en dier. Want dierentuin is aapjes kijken, maar die aapjes kijken ook terug. En hoe zit dat eigenlijk met hiërarchie tussen mens en dieren? En wie zijn wij als mens om dieren in een hokje in de dierentuin te stoppen? Dus niet om de dierentuin te bashen, maar wel om de vraag te stellen van hoe zit die hiërarchie tussen mens en dier? Dat wordt een aantal films en objecten die daarover gaan. We hebben ook 7 kunstenaars gevraagd om in het dierenpark, in de dierenverblijven, een kunstwerk te maken. Dus we zijn in de kunsthal. We zijn parallel in het dierenpark aanwezig.
In het dierenpark.
Met in totaal 8 werken van 7 kunstenaars. Met dit idee om met de kunsthal in de dierentuin wat te doen, loop ik al 8 jaar. Dus ik heb al 8 jaar geleden een keer gekeken van, goh, wat zouden we hier kunnen doen? Want het fascineert me om...
Waarom fascineert het je zo?
Omdat het zo'n... het is een totaal contraire plek van de beeldende kunst, maar ze hebben wel een beetje met elkaar te maken. En ik vond het interessant om die interactie met tussen die dynamiek tussen dieren en kunstwerken, dat fascineerde me. Ja, daar heb ik ook niet verder een hele diepe...
Die oude genootschappen die zich bezig hielden met de natuur, die hielden zich ook bezig met de cultuur.
Ja, Natura Magistra.
Waar de dierentuin uit voort is gekomen.
Het grappige was, een van de kunstenaars die meedoet is Henk Vis. En ik vertelde hem het idee. Hij zei, oh wat gaaf, ik heb een dier als publiek.
Hij draait het om.
Ja, ja, en dat zit er wel in. En een dier in een dierentuin is in zekere zin ook artificieel. Net als het kunstwerk artificieel is. Die werelden die bewegen als een soort zonne om elkaar heen.
Maar waar is het idee vandaan gekomen? Ja, het is waar die fascinatie?
Het is, ik denk dat een heleboel van wat we doen op basis van intuïtie is. Gewoon een idee hebben van, dit lijkt mij interessant. En
heeft het dierenpark jullie benaderd om deze tentoonstelling te gaan maken? Of een tentoonstelling
nee,
te gaan maken?
Nee, we hebben, het begon eigenlijk bij Museum Vlieten. Museum Vlieten is natuurlijk ook het stadsmuseum.
Ja.
En we doen wel vaker iets met iets waar een herinnering, volgens mij hebben we het ook wel eens over 150 jaar sporen, is daar een tentoonstelling geweest. Dus en de dierentuin is natuurlijk een hele belangrijke component in het Amersfoortse leven. Dus als het dierenpark 75 wordt, is dat iets om voor het stadsmuseum om aandacht aan te besteden. Zo is het eigenlijk gaan rollen.
Je schreef een aantal weken geleden een opiniestuk in NRC.
Ja, ja.
Ja. En dat was naar aanleiding van de discussie over de geëngageerde, bijna activistische koers van het Stedelijk Museum in Amsterdam. En je nam het op voor directeur Rijn Wolfs. En je haalde in dat stuk toch best wel uit naar de vermeend progressieve boomers en vijftigers die op de rem gaan staan. Je letterlijke woorden.
Ja.
Waarom ben jij in de pen geklommen?
Ik denk twee redenen. Dat is dat ik me zorgen maak. Of zorg is misschien even wat het goede woord. Ik erger me aan de generieke anti-woke campagne die op dit moment gevoerd wordt en die georchestreerd is, in mijn persoonlijke ogen, vanuit de de extremere rechterflank van het politieke spectrum. Dat zie je het meest nadrukkelijk in Amerika, waar het zelfs als DeSantis of Trump speelt, staat er gewoon anti-woke op hun katheder. En het is op de een of andere manier gelukt, razendsnel, want die hele term bestaat nog maar 3-4 jaar, om dat begrip als een scheldwoord te framen. En en inmiddels valt alles eronder. Als je het hebt over antidiscriminatie of klimaatbeleid of gelijke rechten voor vrouwen en LGBTQ of alles wat zeg maar als een links thema wordt gezien tussen aanhalingstekens, waar je actief voor strijdt, heet woke.
We dachten een tijdje dat die hele tegenstelling tussen links en rechts een beetje weg aan het raken was. Is dit de manier van links en vooral rechts om uiteindelijk beter te kunnen onderscheiden van het andere kant?
Ik denk dat we niet kunnen ontkennen dat we in een enorme cultuurstrijd zitten. Dus dat hele anti-woke verhaal zie ik als een meta-verhaal. In de zin van, ze richten hun pijlen. Want je ziet ook, parallel daaraan, want dat is eigenlijk om het antwoord op je vraag iets af te maken, los van de anti-woke-haat heb je de D66 en de K-haat. En je ziet dat het gelukt is.
Wat voor haat is dat?
Wat ik zie is, ja, het wel een lang antwoord misschien, maar het wordt heel politiek nu. En ja, ik zeg dit op persoonlijke titel. Dit is niet de officiële kunstalkaderlijn. Maar het is wel waar mijn artikel in de NRC natuurlijk ook uit voortkwam.
Daarom interview ik je.
Ja, ik zie een er is mede door Black Lives Matter meer aandacht voor de disproporties in het maatschappelijke veld. Dus dat wit dominant is ten opzichte van zwarte bevolking op een heleboel vlakken een achterstand heeft. Dus dat eigenlijk ook in mijn ogen een level playing field moet komen, waarin het allemaal wat meer gelijkwaardig is. En dat is een aantasting van de oude orde. En ik zie binnen de conservatieve hoek dat ze dat niet fijn vinden. En ze zijn nu bezig met een soort strijd tegen die beweging om, die in feite parallel loopt aan wat er in de jaren 60 gebeurde. In de jaren 60 was het natuurlijk ook een egaliseringsslag na de verstikkende jaren 50. Om te zorgen dat je veel meer gelijkheid in de maatschappij kreeg. Minder hiërarchie. dat is nu eigenlijk aan de gang met mensen van kleur. En dat heeft in Amerika in ieder geval tot een noodrem geleid aan de conservatieve hoek. Die zijn daar al moeilijk gestegen. En ik vind dat het spilt over. Het is nu ook in Nederland te zien. Misschien niet minder op die kleur, maar wel dat idee van onze vertrouwde jaren 50 zijn weg. Niemand stelde vragen. Dit was gewoon de maatschappelijke orde die er was. Maar het, dus, ja. En ik zie dus, dat is eigenlijk de reden waarom ik in het stuk in de Pentlon, ik vind dat het stedelijk met een hele valide discussie bezig is. En een noodzakelijke discussie en een noodzakelijke beweging. Want het is gewoon zo dat 100% van de collectie, of nou aan het 95% witte kunstenaars zijn. Dat het voor 95% of 90, 85, ik weet de exacte cijfers niet, vrouw is. Een man is, niet vrouw. Dus er is een onbalans. En die is er gewoon. Dus dat Rijn met zijn team zoekt naar mogelijkheden om die onbalans te herstellen. En dat wil hij doen door middel van een inhaalslag, waarbij er nu even gefocust wordt op andere mensen dan witte kunstenaars. Ook om die wat meer wat balans terug te krijgen. Vind ik volledig valide. En ik zie in de reacties op die film, zag ik een soort reflex, waarvan ik dacht, dit gaat dieper dan alleen wat het stedelijk concreet aan het doen is. Dit is onderdeel van dat maatschappelijke verzet tegen deze emancipatiebeweging van de mensen van kleur.
Je hebt het gevoel dat die progressieve boomers en vijftigers niet doorhebben dat hier een grotere vraag achter ligt.
Nou, om ze het niet doorhebben, dat kan ik niet voor hun zeggen. Maar misschien weten ze het wel. Dat vind ik te hautain om te zeggen van ze hebben het niet door. Want
maar zijn ze niet een beetje hautain door uiteindelijk toch een soort van patent te hebben op het begrip kwaliteit?
Ja, nou, ik vind het lastig om te zeggen dat ze. Want dat suggereert alsof ik de waarheid in pacht heb, wat ook absoluut niet zo is. Ik zie een groter verband. Ik zie een meer macrobeeld. En waar ik dit een micro onderdeel van vind. En ik maak me best zorgen over die. Want ik zie het ook in columns in de Volkskrant of in de NRC. Ik zie mensen die weer vroeger aan de progressieve kant, zie behoorlijk conservatieve ideeën spellen in de krant. En die gaan eigenlijk een beetje stiekem mee in de slipstream van die. Van de conservatieve beweging, laat ik het zo noemen, die denkt van ja, laten we een beetje oppassen waar we cultureel heen gaan.
Maar is die jaren 70 kunst waar je het over hebt en de angst om dat toch een beetje los te laten, een beetje achter je te laten, een volgende stap te gaan zetten, is dat dan ook een conservatieve reflex?
Misschien wel, zo heb ik er nooit over nagedacht. Om het te koppelen aan, want het is wel dat het voor een deel mensen zijn die heel heilig geloofden in het, wat ik die hoogmis van het concept, van conceptuele kunst noem. Dat zou kunnen. Ja. Zo heb ik er nog niet over nagedacht.
Dat was natuurlijk een hele normatieve tijd was dat. Hè? Je zei zojuist zo van als je een figuratief schilderij ophing, dan zat je al in het, in het verkeerde kamp.
Het was heel religieus.
Terwijl het nu heel sterk, het was bijna metafysisch of zo was het. Terwijl het nu, uiteindelijk gaat het nu over maatschappelijke thema's. Ja. Bijna overal, in bijna elke tentoonstelling worden maatschappelijke kwesties aan de orde gesteld.
En het gaat, en zeker als het gaat over mensen van kleur, gaat het over dat post-imperialistische.
Maar dus maakt het niet veel lastiger ook om dat begrip kwaliteit nog vast te houden?
Oh,
want
enorm
gaat,
moeilijk.
Alle kanten gaat het op.
Enorm moeilijk, enorm moeilijk. En kwaliteit is natuurlijk ook altijd subjectief. Want wat ik goed vind, hoeft een ander niet goed te vinden. Dus het blijft een soort persoonlijke visie op kwaliteit. Dus dat is ook altijd ingewikkeld. Het is sowieso een hele subjectieve materie. Dus het.
Maar 20, 30 jaar geleden was kwaliteit redelijk objectief. Rudy Fuchs haalde ik aan. Ja, als je gewoon goed kijkt, dan zie je het gewoon.
Ja, ja, maar dat gaat wel uit. De uitspraak van Rudy vind ik in die zin anders dan zoals ik het zie. Rudy gaat uit van de waarheid van het kunstwerk. En ik ga uit van de waarheid van de kijker.
Ja, jij stelt de samenleving centraal. En Rudy stelt de kunst. De kunstenaar centraal.
Ja, die staat
dat is echt wezenlijk het tegenovergestelde is dat. Ja.
Nou, ik zeg niet zozeer de samenleving, of de kunst is de samenleving, zou je kunnen zeggen. Maar ik vind het belangrijk dat een kijker vanuit zijn eigen autonome referentiekader en reflectie de kunst beleeft. Dus dat is dus de kijk. Zo bedoel ik het met de kijker centraal stellen. Dus het kunstwerk heeft zijn parameters, heeft zijn merites. En die kun je ook soms uitleggen. En dat is ook soms belangrijk om even te zeggen van nou, dit wilde de kunstenaar of in deze context past het. Maar uiteindelijk gaat het wel over de ontvanger. En dat is misschien wat daarom vergelijk ik ook wat ik deed als criticus en nu als tentoonstellingmaker. Maar ik ben alleen maar intermediair tussen kunstwerk en kijker. Ja. En vroeger deed ik dat met teksten in tijdschriften en kranten. En nu doe ik dat door middel van een tentoonstelling.
Maar je zegt dat het veel subjectiever is geworden. Als het veel subjectiever is geworden...
Nee, het is even subjectief als toen. Toen was het ook al subjectief. Maar alleen toen waren de hoge priesters die de hoog misleiden. En die werden als autoriteit gezien en daar werd naar geluisterd.
Oké. Okay. We accepteren nu de subjectiviteit.
Precies.
En dat werd in het verleden werd dat tot een objectieve kwaliteit werd dat verklaard.
Ja.
Maar als je die vaste grond van datgene wat goed is, als je dat verlaat, kom je dan niet terecht in een moeras?
Het is een merboir, zeker. Maar ik zei ook, ik ben een eclecticus. Ik ben niet zo bang om te zwerven in een wildernis of een moeras. Of om te kijken waar de vaste stenen zitten. En het werp je terug op je eigen oordeel wat je wel en niet mooi vindt. En wat wel en, dus je hebt niet meer de kanon of het handvat of de Bijbel tussen aanhalingstekens die je kan volgen. Nee, je moet je eigen gedachten gaan volgen. Je moet je eigen spoor kiezen. Je moet je eigen waarheden ontdekken. En dat je hebt gelijk, in die zin, als jij nooit kunst hebt gezien en je komt hier binnen, zul je misschien anders kijken naar een Volker de Jong werk of een werk van David Altman of whoever, dan dat jij al 30 jaar tentoonstellingen bezoekt en vanuit dat referentiekader kijkt. Dus kennis verrijkt wel je kijken, maar dat wil niet zeggen dat als iemand hier binnenkomt, dat hij van mij moet horen en zo moet je naar Volker de Jong kijken.
Ja, maar het is op een bepaalde manier is het natuurlijk toch ook wel eng om dat is eigen betrekkelijkheid duidelijk te kunnen maken. Hè? Rijn Wolfs die ruimt nu heeft opgeruimd met veel tamtam de kanon van de kunst in zijn museum. Hè, de hele benedenverdieping is weer leeggetrokken. En als je nu door de vaste opstelling loopt, dan zie je opeens een totaal ander verhaal. Je ziet een maatschappelijk verhaal met heel veel maatschappelijke thema's erin.
Maar wel met uiteindelijk dezelfde iconische mensen erin. Alleen ze worden niet meer als icoon op een voetstuk als norm gezet. Ze worden geïntegreerd in een veel breder maatschappelijk beeld.
Ja, en dat is zijn wat ook hij andere kunstenaars die nu worden.
Hij hangt andere kunstenaars naast, maar de collectie van Stedelijk gaat hij niet ontkennen. Dus hij blijft zijn toppers wel hangen. Dus zijn iconen zijn er. Alleen ze zijn in een totaal andere context, in een totaal andere sfeer gezet. In een veel associatiever verhaal. Inclusiever, breder, wereldverhaal. Dus het is Indonesië en Brazilië en Japan staat nu naast de grote namen van de westerse kunst.
Is er nog wel iets mogelijk ooit in de toekomst van een kanon? Is dat niet gewoon een begrip wat helemaal...
Ik denk het, ja. Je kunt niet meer een rechtlijnig... althans, dat kan wel, maar je kunt... En je kunt natuurlijk altijd zeggen... en ik denk linksom of rechtsom... blijft Monet of Cézanne of Picasso blijven wel ankerpunten. Want die waren in hun tijd, in hun gebied, ankerpunt. Maar daarnaast komen kunstenaars uit Latijns-Amerika, kunstenaars uit Afrika en Azië en anderen die in diezelfde tijd, alleen die hebben we nooit met die ogen bekeken, omdat we ze zagen als exotisch product in plaats van als gelijkwaardig product. En nu zijn we toe onze neven staan te zetten. En daarom was de Biennale van Venetië ook zo goed afgelopen jaar. Toen al die kunstenaars, bijvoorbeeld Latijns-Amerika, Leonora Carrington en noem maar op. Die werden ineens aangereikt als, wacht even, naast al deze mannelijke mastodonten stonden ook een aantal andere kunstenaars die van even groot artistiek kunsthistorisch belang zijn. Dus het verhaal, het gaat niet om het verkleinen van het verhaal, het gaat om het verbreden van de horizon van het verhaal.
Ja, het wordt een diverser verhaal. Het wordt een verhaal dat afhankelijk van de tentoonstelling die je organiseert, het moment waarop je iets neerzet, iedere keer een heel ander beeld kan gaan oproepen. Het grappige vind ik dan wel, of het wonderlijke moet ik zeggen, het wonderlijke vind ik dan wel, dat als je dan zo'n tentoonstelling ook in het Stedelijk Museum van Kirchner en Nolde hebt, waar de heren nou ja, flink kritisch bekeken worden op koloniale tendensen en andere tendensen, dat in het Parool Edo Dijksterhuis dan schrijft van ja, dit is het einde van het kunstmuseum.
Ja, maar ik vond dat heel dramatisch. Ik vond het een fantastische tentoonstelling. Ik heb er met veel genoegen rondgelopen. En ook hier vind ik dat je het verhaal verbreedt. Meerdere perspectieven. Kirchner en Nolle als heroes van vroegmoderne kunst stonden natuurlijk altijd, die waren onaantastbaar. Die waren feit in feite. En het feit wordt bevraagd van wat zijn nou de bronnen waar ze uit putten en vanuit welk perspectief deden ze dat en was het allemaal zuiver. En ik vind op dat punt, vind ik bijvoorbeeld, ging Charles Landvreugd in die documentaire, wat mij betreft,
White klein, Balls on Walls.
Ja, wel een beetje uit de bocht, want hij zei eigenlijk zoveel als ja, kijk wat ze afbeelden, Afrikaanse maskers. Zij hebben hun beeldtaal niet bedacht. Het zijn de Afrikanen die de auteurs zijn van hun werk. Dat is in feite wat die in bedekte termen zijn. Ik denk van ja, maar dat geldt voor ieder. Dat geldt ook voor een stilleven en dat geldt voor een landschap en een portret. Dat is ook iets wat aangereikt wordt. Maar
dat
artistieke
is die hele
vertaling,
discussie over toe-eigening.
Ja, nee, maar goed, de discussie over toe-eigening is nog weer ietsjes anders.
Maar dit is toch ook een vorm van, wij kijken naar de Afrikaanse beelden. Wij gebruiken een deel van die vormentaal om weer iets nieuws te maken, maar dan hebben we ons dat toegeëigend.
Ik denk dat dat wederzijds gebeurt, dat het ook helemaal geen probleem is, zolang je er maar open over bent, zolang je niet probeert dat te maskeren en het als een eigen inventie te doen. Wat Charles zei, denk van ja, de beeldtaal van de expressionisten was natuurlijk zo eigen en zo hun eigen inventie, dat de manier waarop ze het verbeelden natuurlijk wel de te doet. Want dat is hun beeldtaal die zij in met hun groep van zeg maar 10, 15 schilders ontwikkeld hebben. Dus ik vond dat net wat makkelijk. Maar goed, je hebt ook het Orientalisme gehad, het Japonisme, de Marius Bauer die naar Midden-Oosten trok en Van Gogh die Japanse prenten als inspiratiebron nam. Dus het is breed uit wordt het gedaan.
Komt dat doordat we nu in een tijd van cultuurstrijd leven, dat sommige mensen dat misschien toch snel te ver vinden gaan? En dat ze op die manier langs het wezen van culturele beïnvloeding, ontwikkeling, dat ze dat niet meer willen zien?
Nou, de kritiek komt meestal van, bijvoorbeeld in dit geval, Charles, die vindt dat er, en eigenlijk die tentoonstelling, dat de Afrikaanse modellen en beeldtaal geëxploiteerd werd. Wat ik nog een interessantere discussie vind, is op een gegeven moment had je op de Whitney Biennale in 2018, had je een schilderij gemaakt door Dana Schutz, een witte kunstenaar, die had Emmett Till afgebeeld. Emmett Till, daar is nu zelfs een film, die heet Till. Dat is de jongen van 15 die in de jaren 50 gekeken zou hebben naar een wit meisje en vervolgens vermoord is. Maar zo vermoord dat zijn hele gezicht in elkaar geslagen was. Zijn moeder heeft hem, je kunt in Amerika kiezen voor een closed casket of een open casket. Zij heeft voor een open casket als aanklacht, kijk, dit is met mijn zoon gebeurd. Black trauma. Dat is zelfs een van de oorsprongen van de verzetsbeweging geweest. Dana Schutz heeft dat beeld, die foto, dat moment afgebeeld. En voor haar ging het over moederschap. Maar er was enorme rumoer in de Afro-Amerikaanse kunstwereld, omdat zij zou parasiteren op black trauma. En black trauma zelf. Dus in feite is er een stroming die zegt, alleen wij als zwarte mogen dat motief gebruiken. Ja. Jij als witte mag dat motief niet gebruiken. Ik vind het ongelooflijk moeilijk hoe je daarin moet staan. Want zit er ook een universele kant aan aan dat moment? Of is het. Het was natuurlijk vanuit een racistisch lynching motief gebeurd. Dus er zitten wel hele specifieke condities aan die gebeurtenis. Tegelijkertijd heeft het ook een brede overstralende... Ik vind dat ingewikkeld, waar ik zelf moet staan. Maar daar is dus een gigantische strijd. En dat schilderij heeft daarna, om het even af te maken, daarna... Schütz gaat dat nooit meer tonen en gaat dat ook nooit verkopen. Want dat was een onderdeel, zij is een behoorlijke blue chip kunstenaar. Dus ze kan daar veel geld voor krijgen. En dat stoorde mensen ook, dat ze met zo'n schilderij geld ging verdienen. Dus dan gaat het over culturele toe-eiging die op veel meer maatschappelijk niveau zit.
Ja. In plaats van op stiek niveau. Ik kan me ook voorstellen dat het te maken heeft met de enorme discussies en hoe sterk mensen in loopgraven zich hebben teruggetrokken op dit moment, met name in de Verenigde Staten.
Ja.
En ik zou me ook kunnen voorstellen dat als een dergelijke situatie zich 10 jaar eerder of 20 jaar later zou hebben voorgedaan, dat er dan heel anders naar gekeken wordt.
Dat zou zo goed kunnen. Ja.
Meer de aspecten die jij zojuist noemt centraal worden gesteld.
Het heeft denk ik te maken met, zeker Amerika, een heel specifiek context, met een Republikeinse partij die extreem conservatief is op dit moment en die ook heel actief zwarte onderdrukt. Dus de rassenwetten, om ze zo maar te noemen, uit de jaren 60, die zijn in een vloerste manier weer terug. En dat heeft te maken met het hertekenen van kiesdistricten in steden, waardoor de zwarte stem gemarginaliseerd wordt. Of het ontoegankelijk maken van verkiezingen door in een complete wijk maar één stemlokaal te openen. Dan hebben ze formeel aan de eis voldaan, maar dan moeten dan wel zoveel mensen stemmen dat het onmogelijk is. Dus er zijn nu actief in Amerika wetten in de maak om de zwarte stem te onderdrukken. Dus dat is inderdaad een totaal ander maatschappelijk kader dan hier in Nederland.
Ja, laten we hopen dat het hier nooit zo...
Nou, dat kan niet, omdat wij als maatschappij anders in elkaar zitten, maar ook de hele politiek anders gestructureerd. Waarbij we zitten niet in een tweepartijenstelsel, waarbij de een aan de macht is of de ander aan de macht is. En dan heb je ook nog daar het Supreme Court, dat van allerlei ethische uitspraken doet en kieswetten goedkeurt. En dat hebben we in Nederland ook niet. We hebben niet een hoger rechtshof dat op dat niveau kan grijpen in het maatschappelijk leven.
Ja. Lang leven de fragmentatie.
Heerlijk.
Ja.
En daarmee neutralisatie voor een deel maar.
Ja. Vind je het ook een mooie tijd waarin we leven?
Oh, dat mooi zou ik niet. Ik vind het fascinerend. Maar ik boeist me ook angst in wat er aan bewegingen bezig zijn, omdat het in slow motion gaat. Als je kijkt, de doos van Pandora ging open met Pim Fortuyn in 2000. En je ziet eigenlijk weerkerend bij extreme uitspraken enorme woede, oproer bij de eerste keer. De tweede keer, zegt hij het dan weer. De derde keer, hij zegt het weer. De derde keer wordt het al normaal. De vierde keer is het mainstream en de vijfde keer is het beleid. En dat patroon vind ik wel zorgwekkend. En ik denk ook, als je kijkt toen het begon, dat het blok dat in die hoek van de samenleving zit, gegroeid is electoraal in de afgelopen. En dat is stapje voor stapje gegaan. En dat boezemde me wel angst in. Dat er, het is niet alleen het concrete electoraat dat ervoor kiest, maar het is ook het electoraat die het eigenlijk wel accepteert. Of er stilzwijgend wel blij mee is. Dus er is een soort onderhuidse aanhang, heb ik het gevoel. Zonder dat ze nou per se meteen op die stemmen... Dus het maatschappelijk geaccepteerd worden van extreme denkbeelden, daar maak ik me zorgen over.
Ik vraag me ook af of dat komt doordat er zo onvoorstelbaar veel verandert op dit moment om ons heen. Er zijn zoveel... Ik ben nu begin 60. Als ik 30, 40 jaar terugkijk, dan denk ik van de wereld zag er toen echt anders uit. En je had het net over die boomers en die vijftigers. Ik begrijp wel dat mensen zich ook onzeker voelen en dat mensen denken van wat gaat mij nu weer overkomen en kan ik deze samenleving nog wel bijhouden? Begrijp ik nog wel hoe alles in elkaar steekt? Dat werkt natuurlijk ook conservatisme in de hand.
Ja, voor een deel. Want ik ben ook bijna 60. Ik heb dat zelf. Ik voel me totaal niet bedreigd op geen enkele manier. Ik voel ook niet intuïtief of onderhuis. Op geen enkele manier voel ik mij bedreigd door dat een groep Nederlanders, bijvoorbeeld van kleur of moslim of whatever, een steviger maatschappelijke inbedding en status en gelijkwaardigheid krijgt. Voel ik me totaal niet door bedreigd. En wat denk ik de cruciale factor is die veranderd is, is internet.
Ja.
De gekke oom op een verjaardag die een foute opmerking maakt, of die braller aan de bar die een opmerking maakt, is nu publiek geworden. En die is in als een megafoon in veelvoud op Twitter te vinden. En die luide stem klinkt overal in door en is ook opinieconditionerend geworden. Terwijl die vroeger geïsoleerd was binnen die context waarin iedereen mee, oh ja, dat is Harry of Appie of Hanny. Internet is bevrijdend geweest, heeft ons ontzettend veel geleerd. Ik zou dit programma niet kunnen draaien bij Kade zonder internet. Want dat krijg je gewoon niet met brieven voor elkaar, zeg maar, of telefoontjes. Ja. Dus het biedt mij ongelooflijk veel. Maar het tegelijkertijd heeft het een doos van Pandora, zoals ik het net ook noemde, geopend aan meningen die vroeger toch veel meer gekanaliseerd en in de marges van de samenleving bleven.
Ja, de wereld is zo complex geworden. Je komt zoveel tegenstrijdige meningen kom je tegen.
Ja.
En je moet in staat zijn om op een goede manier met onzekerheid om te gaan.
Ja.
En volgens mij is dat niet hetgene waarbij mensen evolutionair op toegerust zijn.
Misschien niet. Nee, we willen naar de veiligheid.
We willen naar de veiligheid.
Ja, want... ja toch ben ik altijd... Ja, ik voel me in die zin niet onveilig. Ik maak me bijvoorbeeld heel erg zorgen dat volgend jaar Trump gekozen wordt. Ik denk dat dat een hele grote kans is. En ik denk dat we in Europa nog niet eens in de gaten hebben welke shitstorm dat dan onze kant op komt.
Ja, als dat gebeurt dan...
Ik denk dat daar een soort naïviteit of een kop in het zand of whatever, dat gaat niet goed. En dat is niet alleen direct Amerika's ally, dat is al aan het gaan schuiven toen die eerste 4 jaar president was, maar ook Rusland, ook China, al die krachten, daar komt Amerika dan totaal anders in te staan. En dat gaat absoluut gevolgen hebben voor Europa. Nou, wat dat betreft worden we gemangeld door 3 machtsblokken. En ik denk dat Europa te heterogeen is om daar weerstand aan te bieden, om daar een coherent antwoord op te verzinnen. Ook omdat binnen Europa de sentimenten ook nog anders liggen. Hongarije en denkt anders dan Nederland of Duitsland. Dus die hele EU is ook alleen maar een soort los zand.
Ga je deze zorgen, deze vragen, ga je die ook verwerken in tentoonstellingen in de komende tijd?
Nou ja, ik heb het in die zin gedaan al met This is America. Dat was een reis die ik heb gemaakt door Amerika voor 2,5 maanden. Waarbij ik echt van oost naar west en terug naar oost... En 22 steden bezocht, ook in de, zeg maar, de Midwest of in de kleinere provinciesteden, op zoek naar hoe staat een kunstenaar in dit politiek maatschappelijke krachtenveld. Hoe is het om kunstenaar te zijn in de tijd van Trump? Dat was eigenlijk mijn vraag. En daar heb ik de tentoonstelling van gemaakt, This is America, Art USA Today, waarin het eigenlijk heel erg ging over de maatschappelijk geëngageerde positie van kunstenaars. Waarbij ik ook heel erg mijn best heb gedaan om een republikeins kunstenaar te vinden.
Is gelukt.
Is gelukt. John McNaughton. Een Sovjet-realist, ironisch genoeg. Die Trump alleen maar in helden situaties. Trump als de Lenin van en de Stalin van de Amerikaanse samenleving. Hyperrealistisch werken. Hij maakt een schilderij en dan maakt hij op 4... formaten, Chiclet printen van, die worden voor veel geld in hoge aantallen verkocht. Sean Hannity van Fox News heeft hem gepromoot op Fox News. Ik heb met die man gesproken, fascinerend interview, super intelligente man, maar hele fouten. Maar hij kwam, komt moet ik zeggen, uit de Mormoonse kerk voort, heel christelijk. En dat is natuurlijk wel ook, veel van die bewegingen zijn gekoppeld in Amerika aan het right-wing Christianity, om het zo maar te noemen. Interessant genoeg is datzelfde geval in Brazilië. De machtsbasis van Bolsonaro ligt in de religieuze groepen, in die Christian religieuze groepen in Brazilië. Dus daar zit... We kijken altijd naar die moslims, maar misschien moeten we toch ook een beetje onze eigen culturele achtergrond in de gaten houden.
Maar ga je ook een tentoonstelling maken, This is Europe?
Nou, ik zit wel daar soms mee te spelen. Ik vind het nog wel lastig. Kijk, Amerika is hybride, maar Europa is nog veel meer hybride.
Ja.
Juist ook omdat Amerika uiteindelijk wel één grondwet en één senaat heeft. Dus er zit wel een soort van coherentie in. En dat is natuurlijk in Europa nog weer veel lastiger. Want of je naar Scandinavië of Portugal en Spanje of de oude Oostbloklanden, dat zijn wel... Je vliegt wel heel veel andere kanten op. Ook politiek gezien, ook actueel politiek gezien. Ik weet het nog niet. Misschien. En misschien dat ik ook wel Dit is Nederland maak. Who knows?
Who knows? Laatste vraag. Waar ben je het meeste trots op dat je de laatste 15 jaar hebt bereikt met Kunstalkade?
Een moeilijke vraag. Ik denk dat het gelukt is om een ruimte van 800 vierkante meter... wat op zich een kleine ruimte is, zonder collectie, dus zonder een andere context, tot een, ja, toch een soort van speler in het kunstveld te maken. Dat we, dat we er zeg maar toe doen, daar ben ik wel trots op.
En dat jullie gezien worden.
En dat we gezien worden, ja. Ja. En dat heb ik natuurlijk absoluut niet alleen gedaan. Met het team, met Judith, die de helft van de tentoonstellingen maakt. Met de input van iedereen die hier werkt. Met vrijwilligers die zorgen dat we open kunnen. Want we zijn natuurlijk een team van 10 mensen. Maar de kassa enzovoort.
Ja, ik zag het al. Ja.
Dus we zijn eigenlijk voor de helft een vrijwilligersorganisatie. Ja. En ik denk dat we, als we kijken naar onze peers... hedendaags kunstruimte van 800 vierkante meter... waar je dedicated naartoe moet in de provincie. Als je het zo plat slaat...
Ja.
Dan denk ik dat we het goed doen.
Ja, geweldig. Robert, dankjewel.
All right.
Dit was weer een aflevering van de Museoloog. Iedere week te beluisteren via je favoriete podcast-app. Druk op de abonneerknop om geen aflevering te missen. En hopelijk tot volgende week.